Vanavond gaan we met elkaar Markus 4 doornemen. Markus 4, vers 21 tot en met 25. Markus 4, vers 21 tot en met 25. En hij zeide tot hen: de lamp komt toch niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden? Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken dan om in het openbaar te komen. Indien iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen: zie toe wat gij hoort. Met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. En u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft, hem zal gegeven worden. En wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Tot zover dit stukje uit Markus, hoofdstuk 4. Het stukje begint met het woord dat Jezus zegt: de lamp komt. De lamp komt. Nou, wat bedoelt Jezus met die lamp? Nou, ik denk dat we daar twee dingen over kunnen zeggen. Aan de ene kant lezen we dat die lamp is Jezus zelf. Daar staat in Johannes: hij is het licht der wereld. Hij is als het licht in deze wereld gekomen. En de Jezus zegt er eigenlijk mee: dat licht, die lamp, die moet je niet zomaar onder laten duiken in Nazareth. Want we hebben het erover gehad dat de Jezus zijn licht liet schijnen. En dat ze van alle kanten zeiden: joh, je moet weggaan en je bent bezeten. En ze wilden als het ware die lamp doven. Maar de Jezus is eigenlijk het licht, die lamp. Maar ik denk dat er ook nog een andere betekenis aangegeven kan worden aan de lamp komt. En dan moet ik denken aan, nou, ik zal maar de tekst noemen, Psalm 119, vers 105. Wat staat er? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik denk dat we, ja, daar hebben we ook de vorige keer over nagedacht, dat we het woord en de Jezus niet zomaar van elkaar los kunnen koppelen, want die horen bij elkaar. Jezus is het woord en het woord is Jezus. Als we met het woord bezig zijn, dan zijn we met de Jezus bezig. En als we met de Jezus bezig zijn, dan zijn we met het woord bezig. Dus ja, dat woord is de lamp. De lamp die ons de weg wijst. En dat wordt ook duidelijk gemaakt. En misschien is het wel goed om dat even erbij op te slaan in 1 Samuel. 1 Samuel hoofdstuk 3. 1 Samuel hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3. 1 Samuel hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3. Daar staat: de jonge Samuel, het zal op dat moment misschien nog maar net een tiener geweest zijn. De jonge Samuel was in de dienst des Heren onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars. Gezichten waren niet talrijk. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Zie je hier die combinatie? Daar staat: het woord des Heren was schaars. Dus het kwam maar zelden voor dat God door de dienst van zijn profeten tot het volk sprak. Dus ze hoorden maar heel weinig het woord van God. En ik denk dat dat zeker te maken heeft met de uitdrukking in vers 3, nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Dus je ziet hier als het ware dat het woord van God weinig aanwezig betekent dat de lamp bijna uitgaat. En dat wordt ook een klein beetje gecombineerd. We gaan straks nog even in Lucas kijken, maar er staat van Eli in het tweede vers, dat zijn ogen begonnen zwak te worden. Ziet u het staan? Zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. Nou, dus Eli, die kon niet meer zien, zijn ogen begonnen zwak te worden. Het woord was schaars, de lamp was bijna uit. He, die vier dingen die ik zo noem, onthoud het even goed. En laten we daar vandaan maar eens even nog kijken naar Lucas 11, waar zo'nzelfde gedeelte als het ware staat als wat we net in Marcus gelezen hebben. In Lucas 11, vers 33. Lucas 11, vers 33, daar staat: niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. De lamp van het lichaam is uw oog. Indien aan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe dat wat licht in u is, niet duisternis zij. Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel duister is, zal het geheel verlicht zijn, evenals wanneer de lamp u met haar schijnsel verlicht. Dus hier zie je ook weer dat die lamp te maken heeft met open ogen, met een zuiver zicht. En is het niet zo dat dat woord van God onze ogen wil openen? Dat we, ja, hoe staat het dat David op gezegd: ontdek mijn ogen, hè, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. Dit is een heel mooi kenmerk van Mozes, dat hij, we hebben daar gisteren nog even met de kinderen van de Bijbelklas over nagedacht, dat als Mozes afscheid neemt en als 120-jarige sterft, en altijd in een positie stond waar God veel met hem sprak, daar staat er: zijn kracht was niet geweken en zijn oog was niet verduisterd. Hij kon nog zonder leesbril, ja, ik weet niet of er leesbrillen waren in die tijd, maar hij had nog een zuiver zicht. Hè? En ik denk dat, ja, natuurlijk was het bij Mozes ook fysiek aanwezig, maar ik denk dat er ook een geestelijke betekenis achter zit. Het was een man die open ogen had. En als je ogen verblind zijn, dan wordt je hele lichaam duister. En dan wordt ook het leven in de gemeente duister. En dan komt ook de duisternis in het volk van Israël. En hier zien we dus dat in de tijd van Eli het woord zelden gesproken werd en gehoord werd. En dat de lamp bijna uitging. Maar God was trouw en God sprak. Nou, wat ik hier verder, als we weer even teruggaan naar Marcus 4... misschien toch wel over te zeggen hebben, dat is dat ze zeggen: die lamp die komt, die zet je toch niet onder de korenmaat of onder het bed. Nou, als je die lamp onder de korenmaat zet, dan zou je er eigenlijk daarmee kunnen zeggen: ja, zo'n korenmaat die moet eigenlijk vol met koren zijn. En nou is die leeg. Je kan alleen een lege korenmaat eroverheen zetten. En uiteindelijk, als je een korenmaat eroverheen zet, dan zal de lamp ook nog op een gegeven moment verstikken. Misschien heeft het wel te maken met juist als je het gebrek aan het woord van God leidt tot een lege korenmaat. Tot honger, tot armoede. Of misschien heeft het er wel mee te maken dat als je die lamp zet onder een bed, heeft het misschien ermee te maken dat heel veel christenen zich niet willen vermoeien en in slaap gevallen zijn en dat de lamp onder het bed staat. Nou, traag geworden in het horen, in slaap gevallen, Geen verlangen naar het woord, verlangen om te eten. Want weet je, in Jeremia staat zelfs dat Jeremia zegt, als ik uw woorden vond, at ik ze op. De Heer Jezus zegt, de mens zal niet leven van brood, alleen maar van alles wat uit de mond komt. Dus het is een spijze voor ons. Maar nou is de korenmaat leeg. En dan ja, wordt het woord gedoofd. Maar wat staat er? Die lamp die moet je niet onder de korenmaat zetten. Die lamp die moet je niet onder ons rustbed zetten. Maar daar staat die lamp moet gezet worden. En dan staat er in vers 21, is het niet om op een standaard deze lamp te zetten? Nou, dat woordje standaard. U kent waarschijnlijk wel dat stukje uit, hoeft het niet op te slaan, Openbaring 1 vers 20. Dan staat dat de Heer Jezus tussen de kandelaren loopt. En die kandelaren worden vergeleken met de gemeente. Nou, in het Grieks wordt precies hetzelfde woordje gebruikt voor standaard als voor kandelaar. En daarin zie je dus eigenlijk dat dat woord van God, die lamp, die moet als het ware op die standaard staan. Op die gemeente. Kenmerkend zijn in de gemeente. En ik heb hier een opmerking bij gezet. Geef alsjeblieft het woord van God de plek die het hem toekomt. Mag ik eens heel eenvoudig aan jou, heel persoonlijk vragen. Waar bevindt het woord van God zich in jouw leven? Onder de divan? Onder de korenmaat? Of heeft het woord van God een plek gekregen in jouw huis, in je gezinsleven, in je persoonlijk leven? Staat het op de kandelaar? Staat het op de plek waar het woord van God moet staan? Soms kan het ook een beetje statisch worden hoor. Ik heb een tijd in de Hoekse Waard gewerkt, onder Rotterdam. En dat was een hele zware gemeenschap. Zwaarmoedig ook. En ik weet wel dat wat mij opviel, dat is dat deze hele gelovige mensen, die echt helemaal in het zwart gekleed naar de kerk gingen, bij verschillende mensen kon je gewoon zo door de ramen zien dat er zoiets als dit, maar dan iets is mooier afgewerkt in eikenhout. En er was zo'n standaard en op die standaard lag zo'n grote familiebijbel. In menig gezin ben ik dat tegengekomen. Dat was een beetje, ja, dat hoorde bij die reformatorische mensen, hè? Dat het woord van God lag altijd open in de kamer. Nou, op zichzelf helemaal niet zo vreemd. Helemaal niet verkeerd. Ergens wel een heel mooi symbool. Ik kom inderdaad ook wel eens bij mensen hier in de gemeente. Die hebben dan de Bijbel inderdaad open liggen. En die hebben het heel mooi versierd. Die hebben allemaal mooie krulletjes gemaakt. En die ligt dan zo in. ja, eigenlijk zichtbaar voor iedereen. Nou, ik kom wel eens bij mensen die dat hebben. Nou, het heeft een stukje symboliek. Symboliek, hè, wat eigenlijk inhoudt van, geef Gods woord de plek op die kandelaar. En krijgt Gods woord de plaats die het toekomt in ons leven. Waarom? Want dan staat er in dat stukje, in vers 22, want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden. Of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen. Dus er zijn, ja, misschien kan ik het zo het beste formuleren. Er zijn zoveel verborgenheden. Even terugkijken naar datgene waar we het net over gehad hebben, vorige week. Dan heb ik verteld dat er Jezus vertelde of onderwees in gelijkenissen. Er is ook verteld, het woordje gelijkenis, parabel, dat kan ook vertaald worden met het woordje raadsel. En de mensen begrepen die gelijkenis ook niet. En de Jezus moest die gelijkenis ook vaak uitleggen, maar dan in een kleine kring. En toen zei de Jezus ook, voor hen die buiten staan is het verborgen. Die begrijpen het niet. Mensen, dit woord bevat zoveel verborgenheden voor hen die buiten staan. En ik zal eerlijk zeggen, ook voor mij vaak. Je moet dus weten hoe vaak ik de Bijbel lees. En ik heb de Bijbel al tientallen keren doorgelezen. En elke keer als ik de Bijbel lees, dat ik weer ontdek van, hey joh, staat dat er? Een voorbeeld, ik geef al tientallen jaren, moet ik elke kerst weer kerstdiensten voorbereiden. En dan zeg ik wel eens tegen Leen van, nou ja, ik heb het al zoveel jaren gedaan. Dan moet ik weer een keer een kerstboodschap voorbereiden. Die mensen zullen wel denken van steeds maar weer hetzelfde. Maar ik zal u eerlijk vertellen, de tientallen keren dat ik een kerstboodschap voorbereid, vind ik elke keer weer iets waarvan ik zeg, nou, nooit geweten dat dat er staat. Nou, als je dat alleen al hebt met dat hele kleine stukje over kerst. We hebben net de afgelopen tijd hebben we het boek Haggai doorgenomen. Je moet eens weten hoeveel nieuwe dingen ik daar voor mijzelf in gevonden heb. Daarvoor hebben we met elkaar het boek Jozua doorgenomen. Je moet eens weten, toen ik zondagsmorgens hier eens iets vertelde over die man, hoe heette die ook alweer? Caleb. Ik heb een preek gehouden hier over Caleb, die voor mij voor 80% nieuw was. Ik denk, wat een verborgenheden in de Bijbel. En weet je, die verborgenheden, die moeten niet verborgen blijven. Die verborgenheden, die moeten zichtbaar worden. Die moeten ontdekt worden, die moeten openbaar worden. En dat is hetgeen wat hier staat. Het is wel verborgen, maar het moet niet verborgen blijven. Het is wel wat hier staat aan het oog onttrokken. Maar Gods geest wil ons een oog geven waardoor het zichtbaar wordt. Het woord moet niet, ik zeg altijd, het woord moet niet verhuld blijven, maar onthuld worden. Zichtbaar worden door Gods geest in ons leven. En dan ga je ervaren dat het woord zo rijk is. Het woord van God. Maar ook tegelijkertijd, en ik denk dat je dan in de situatie komt van de opdracht die God, die de Heer Jezus voor zichzelf zag. Hij wilde zelf niet verborgen blijven, maar zichtbaar worden. Maar tegelijkertijd heeft hij ook zijn apostelen, de apostelen de opdracht gegeven. Mensen, er is nog zoveel verborgen voor deze mensen. Het moet onthuld worden, het moet verkondigd worden. En breng het woord van God. Verkondig het woord. En daarom staat er, en dan noem ik toch datgene wat ik net genoemd heb, in het 23e vers, daar staat, indien iemand oren heeft, niet alleen om een bril op te zetten, maar waarvoor heb je oren? Om te horen. Niet alleen om een oorbelletje in te hangen. We hebben oren om te horen. Nou, het klinkt heel overbodig, maar niets is minder belangrijk dan juist deze zin. Wie oren heeft om te horen, die horen. En we hebben daar de vorige keer ook iets over gezegd. Er staat in Romeinen 10, het geloof is uit het horen. En ja, ik heb net nog even iets vergeten. Dat schiet me nou nog even te binnen. Toen ik het had over Samuel en Eli, hè? Het woord was schaars. Zie je twee dingen. Daar staat, en Eli had zich te rusten gelegd, begeven, op zijn normale, gewone plek. Dat staat daar letterlijk. Eli had zich te rusten begeven op zijn gewone, normale plek. En waar er staat, maar Samuel had zich te rusten begeven, weet u waar? In de tempel, waar de ark was. Een heel verschil, hè? Weet je, dat vind ik zo'n. Ik heb die opmerking die ik nu net genoemd heb, heb ik eens een keer met Jan Kits, oude broeder Jan Kits, gedeeld. En hij zei tegen mij, Theo, dit heb ik nooit geweten. Dit is voor mij iets wat nieuw wordt. En dat heeft hem toen zo aangesproken. Ik heb toen ook gezegd van, er zijn zoveel mensen die het woord niet meer horen, daar gewend aan geraakt zijn en ze leggen zich neer op een gewone plek. Nou, ik hoop dat het je niet met rust laat. Maar dat je die andere plek opzoekt en dat je de gemeenschap met de Heer opzoekt en zegt, Heer, ik wil mij te rusten begeven in uw nabijheid. En toen ging God ook spreken. God ging spreken tot deze jonge Samuel. En weet je, toen, dan staat er, en Samuel kende de stem van de Heer nog niet. Maar toen heeft hij de stem van God leren kennen. En dan staat er op een gegeven moment, en God sprak door Samuel heen. En God liet geen van de woorden die hij tot Samuel sprak ter aarde vallen. Samuel die hoorde het woord en die gaf het door. Maar het woord heeft zijn leven zo veranderd. En Samuel kon zeggen, spreek Heer, want uw knecht hoort. En als wij ontvangende zijn, als wij willen horen, dan weet ik zeker dat God gaat spreken. Wie oren heeft om te horen, die horen. En daarom heb ik hier achter gezet, wat er in Romeinen staat, het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van God, hebben we de vorige keer gezegd. En daarom heb ik hierbij gezet, goed horen is goed geloven. Want daar beginnen we mee. Goed horen is goed geloven. Maar dan komt er ook een waarschuwing. Want dan staat er in vers 24, en hij zei tot hen, zie toe wat gij hoort. Er wordt heel wat rondgebezuind. Er zijn heel wat stemmen. En de Heer Jezus spreekt er ook over de stem van die ander. En dan zegt de Heer Jezus, maar mijn schapen, die horen naar mijn stem. En ze kennen mij. Weet je, en dat is juist zo belangrijk, dat wanneer je regelmatig bereid bent en de tijd neemt om naar Gods woord te luisteren, dan ga je onderscheiden van wat is nou Gods woord en wat is nou het woord van die ander. En het is gewoon zo, er wordt zoveel rondgebezuind in deze wereld. En zoveel onkruid gezaaid, dat het zo ontzettend belangrijk is dat je de stem van de goede herder goed leert kennen. En dan gaat de Heer Jezus verder in het 24e vers, waar hij zegt, met de maat waarmee de gij meet, zal u gemeten worden. En u zal boven die maat gegeven worden. Met de maat waarmee jij meet, daar zul je zelf mee gemeten worden. Ik heb hier bijgezet, als je zuinig, laat maar eens op zijn Twents zeggen, als we zuinig met Gods woord omgaan, dan zullen we ook zuinig beloond worden met Gods belofte. Want waar je mee meet, zul je mee gemeten worden. Als je karig met Gods woord omgaat, zul je ook karig gezegend worden. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat de Heer Jezus zegt, wie mij beleidt voor de mensen, zal ik beleiden voor mijn hemelse Vader. Zie die maat? Op de manier waarop jij bezig bent, dat is bepalend voor de zegen die God wil geven. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we niet karig zijn in de mate waarin wij het woord van God tot ons nemen. Want met de maat waarmee jij meet, zul je zelf gemeten worden. En ja, het is soms zo, ja, dat wij als, kijk, als je de eerste gemeente van Jezus Christus hebt, dan is het niet dat afgemeten zo van, nou ja, een uurtje per week of twee uurtjes of eventjes dit. Maar weet je dan, ja, natuurlijk, de maatschappij was ook anders, de situatie was ook anders. Maar ja, daar had Paulus een samenkomst. En dan zei hij, ja jongens, ik moet even doorgaan hoor, want ik ga door naar Jeruzalem en ik zie jullie niet meer terug. En dan staat hij, ging door tot middernacht. En ook al viel er iemand uit de vensterbank, En hij werd genezen en hij ging door. Hè? Ik weet nog van toen ik jarenlang geleden, toen was het IJzeren Gordijn er nog, een keertje naar Zwickau ging, aan de Tsjechisch-Slowaakse grens was dat toen. Toen heb ik daar een week wat les gegeven voor jonge lui die zonderschool deden. En we zaten 's morgens met een groep van zo'n 100, 150 jonge lui die, aan wie ik onderwijs gaf over zonderschool. Hoe doe je dat? En toen sprak ik met een jongen. Hij zei, ja, ik heb de hele nacht gewerkt. Ik heb nachtdienst. Ik heb, ik weet niet precies, vanaf 10 tot 6 uur 's morgens of zo gewerkt. En toen om 6 uur ben ik even naar huis gegaan, heb ik 2 uur geslapen. En nu tot 8 uur. En nu om 9 uur begint de cursus en dan ben ik er weer. Ik zeg, en na die cursus dan? Ja, dan moet ik 's nachts weer werken. Een hele week heeft hij dat volgehouden. 'S nachts nachtdienst en overdag ging hij gewoon naar de... Hij zegt, ja, maar dit wil ik niet voorbij laten gaan. Hij zei zo mooi tegen mij, dit is ons bonbonnetje. En weet je, toen heb ik gemerkt dat in die landen waar christenen vervolgd worden, die lui die hebben maar veel minder mogelijkheden. Maar met die veel minder mogelijkheden kunnen ze soms veel meer doen dan met de uitgebreide mogelijkheden die wij hebben, die we soms helemaal niet benutten. Dat was mij toen opgevallen. Deze mensen waren niet zo bemeten. Zo van, nou, een klein beetje dit hoor, want anders... Die waren daar veel makkelijker in. Dat lees je ook bij die eerste christenen. Wat staat er? En ik zei al, de maatschappij was natuurlijk ook een beetje anders. Daar staat, ze kwamen dagelijks bij elkaar. Elke avond. Ze braken het brood bij elkaar. Ze verkochten zelfs hun akkers. Ze gaven het geld aan de voeten van de apostelen. Niks geen grenzen. Niks geen beknepenheid of zo. De Heer Jezus was voor hen alles. Nou, de Heer Jezus zegt, met de mate waarmee je meet, zul je gemeten worden. Dus met onze knieperigheid staan we soms ook zoveel zegen van God in de weg. Maar aan de andere kant, als je... Ja, als het ware die knieperigheid van je afschudt en je geeft de Heer je leven, dan zegt de Heer, dan geef ik je niet alleen dat terug wat je geeft, maar daar veel meer nog bovenop. God geeft je nog veel meer. En dat heb ik wel eens gehoord van mensen die zeggen, nou, doordat ik tot geloof gekomen ben, ben ik een groot aantal vrienden kwijtgeraakt. Maar ze zeggen wel vaak, maar ik heb ervoor teruggekregen die veel mooier zijn, veel beter. Dus wat je soms zelf, als het ware, opoffert voor de dienst van de Heer, geeft God met overvloed nog weer terug. Dus met de maat waarmee je zelf meet, zul je gemeten worden. En Paulus zegt ook van, mensen, pas nou op om niet in alle bekrompenheid de Heer te dienen, maar overvloedig. En ik vind het zo mooi van de Heer Jezus dat hij, de Heer Jezus zegt, niemand ontneemt mij mijn leven. En dan zegt hij, ik leg het uit mijzelf af. Weet u dat het offeren van de Heer Jezus een vrijwillig offer was? Het was een vrijwillig offer wat hij uit zichzelf gaf. En niet gedwongen, maar uit liefde. En in het Oude Testament kun je juist zien dat God die... Er is een hele hoofdstuk over vrijwillige offers. Dat God juist die vrijwillige offers zo zegent. De Heer zegt, als iemand van jou vraagt 1 mijl te gaan, ga er 2. Ja? Als we dat gaan begrijpen, dan wordt ook het laatste duidelijk. Want er staat, en wie niet heeft, of nou, er staat, want wie heeft, hem zal gegeven worden. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Dat laatste, ik heb daar eens een boekje over gelezen, en daarin wordt beschreven, dat laatste wordt geïllustreerd door die gelijkenis van die verloren zoon. En die verloren zoon, die vader zei, al het mijne is het jouwe. Maar hij had het niet. Het zei hem niks. En dan staat er dat hij zijn bezit meenam. En wat gebeurde met zijn bezit? Hij raakt het kwijt. Als je niet hebt, dat wat je hebt, raak je dan ook nog kwijt. Dat gebeurde met die verloren zoon. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij rijk mogen zijn in hem. En als we op de goede manier meten. Een geëikte weegschaal. Hè? En dan zullen we ook door hem rijkelijk gezegend worden. Goed, tot zover deze overdenking.